Dit is Smakelijk, de podcast over eten en koken met vandaag... Keukenprins Pieter maakt een gerecht.
Dag lieve luisteraars, leuk dat jullie bij ons aanschuiven. Ik zit aan tafel hier met Keukenprins Pieter en die maakt vandaag weer een gerecht in Smakelijk, de podcast over eten en koken. En vandaag is dat panna cotta, letterlijk gekookte room. Een Noord-Italiaans dessert met slechts een paar ingrediënten. Dat doen die Italianen vaak, hè Pieter?
Ja, en ik vind het ook zo fijn dat het heel overzichtelijk is. Niet alleen door weinig ingrediënten, maar je kunt het makkelijk maken. En het is een van mijn favorieten. Voor mezelf en ook voor cateringen en kookworkshops.
Ja. En waarom eigenlijk?
Je kunt het aan de ene kant ver van tevoren maken. Dat kan heel handig zijn. Maar je kunt het ook in tamelijk korte tijd bereiden met een paar foefjes en handigheidjes.
Ja, want het is dus gekookte room, dat zei ik al.
Ja, dat is de basis.
Vertel even verder, want het komt niet in gekookte room op tafel.
Nou, dat was het van oorsprong wel. Je moet je bedenken, suiker is niet altijd even goedkoop geweest. Nou, er komt vast ook een tijd dat er weer een hele grote suikertax overheen gaat. Maar suiker was ooit een luxe product. Maar het grappige is, als je melk of room een tijd laat koken... dan krijgt het een wat zoetige smaak. Mm-hmm. En ik denk dat het de mensen op het platteland in Noord-Italië waren... die hebben ontdekt dat je daarmee een fijn dessert kunt maken. Zeker als je een overvloed aan melk en room hebt. Dan wordt het aan de ene kant zoeter, het kookt in en het gaat indikken.
Het gaat indikken, het gaat geleren, toch?
Of? Nou, de melk zelf gaat niet geleren. Daar heb je technisch gesproken een geleermiddel voor nodig. En tegenwoordig, laten we zeggen sinds ongeveer rond 1900, gebruiken we daar gelatine voor. En daarvoor gebruikt men andere geleermiddelen die nog veel spannender zijn.
Ja, maar nu wil ik dat ook meteen weten.
Nee, dat ga ik niet zeggen.
Flauw!
Nee. Oké, de zwemblaas van een steur. En een steur is een vis.
Hè?
Ja. Die bevat, heeft iemand, waarschijnlijk is het een monnik of gewoon een of andere gek of zo, uitgevonden dat die...
Niet in één zin, hè, monnik en gek. Maar nee, goed.
Of een wetenschapper, dat je zo'n zwemblaas, dat je die kunt schoonmaken en drogen. Dat is namelijk een orgaan waarmee een vis de hoogte kan regelen in het water of die diep of ondiep zwemt. Nou, als daar lucht in zit. Het is dus niet iets waar een vis mee plast of zo, maar het is een soort ballonnetje. Ja. En bijna alle vissen hebben dat. En die kunnen daarmee regelen of ze dieper of ondieper zwemmen. Dan laten ze daar lucht in. En dan gaan ze een beetje drijven als een soort reddingsboeitje. Dan komen ze hoger in het water. En je kijkt me heel mysterieus aan. Jij wist het niet.
Nee, ik ben echt heel dankbaar voor dit verhaal, want ik wist het niet. Ik weet
wel. We zijn wel heel ver van de panna cotta af. Die zwemblaas, meestal wordt zo'n vis, en zeker de steur, die werd dan gevangen voor kaviaar, maar ook omdat het een vis is en zo. Maar dan zag ze, die zwemblaas. En iemand heeft dus ontdekt dat je die zwemblaas kunt gebruiken, schoonmaken, drogen. En dat hij een heel sterk bindend mechanisme heeft. Ja. Als je dat fijn maakt en oplost in een hete vloeistof. En dat is eigenlijk een gelatine van vis.
Vroeger heb ik wel geleerd op school dat gelatine ook vaak gemaakt werd van... waarvan eigenlijk ook? Ik heb niet zo heel goed opgelacht. Nagels, hoorde ik. Botten.
Botten, maar ook van vis.
Het is een dierlijk product.
Het is een dierlijk product. Het is geur en smaakloos en vaak ook kleurloos. Als het kleur heeft, dan is die eraan toegevoegd. Mijn moeder gebruikt als rode gelatine om een gerecht een beetje rozig te maken. Ja, maar het heeft nog steeds nul smaak en nul geur.
Ja, nou, er zijn ook weer trouwens vegetarische of plantaardige varianten op gelatine. Hè? Dus je hoeft niet gelatine te gebruiken.
Bijvoorbeeld agar kun je gebruiken.
Precies, agar.
Pectine.
Ja, nu gaan we even weer naar die panna cotta. Ja. Wat zijn de ingrediënten van een goede, zeg maar de basis panna cotta?
Ja, nou, heel sec is dat melk en room of puur room. En room, dat heb je te maken met... koemelk over het algemeen en een bepaalde hoeveelheid vet, percentage vet. Slagroom is 35-40%, maar je hebt ook een lichtere roomsoorten met minder vet. Of je kunt slagroom ook mengen met melk, dan is het nog steeds een panna cotta. Maar dan smaakt het gewoon minder vet, dan is het minder calorieën.
Ik begreep wel dat van oorsprong dat het wel echt met een vette... vette melk CQ-room werd gemaakt.
Ja, nou, het wordt ook vetter als je melk hebt en die ga je langzaam laten inkoken. Wat erin zit, het water, dat verdampt. Maar het vet verdampt niet en de eiwitten verdampen ook niet. Dus ook dan neemt het vetpercentage toe.
Ja. Nu zei jij vet, of jij zei room.
Slagroom.
Of melk.
Ja, of een combinatie.
Of een combinatie ervan. Waar werk jij mee?
Over het algemeen gebruik ik puur slagroom. 35%, 40%. Ik heb ook collega's die daar een beetje karnemelk bij doen om dat vetpercentage nog wat lager te maken, om het iets frisser te maken.
Ja.
En er gaat ook suiker bij. Relatief weinig suiker voor een nagerecht, vind ik.
Ja. Dit vind ik goed nieuws.
Theelepeltjes.
Ja.
Het ziet er eigenlijk uit als een pudding. Wit over het algemeen. Tenzij je gaat spelen met kleurstoffen als fruit die je erin doet, of cacao of koffie.
Maar wacht even, hebben we nu alle ingrediënten al gehad? Dus je hebt gewoon room,
suiker,
CQ, melk en suiker.
En gelatine.
En gelatine.
Ja.
En that's it.
That's it, ja.
En wat doe je daarmee?
Je verwarmt de melk, schuine streep, room. Laten we zeggen de room. Daar los je de suiker in op. En je hebt gelatine, die kun je kopen in poedervorm of in blaadjes. Nou, blaadjes zijn heel praktisch, dat zijn een soort transparante velletjes.
Ja, die koop je gewoon in de supermarkt, hè?
Ja, in zakjes van 12 of 14 of zoiets. En
die moet je geloof ik nat maken.
Ja, dat nat maken, dat klinkt wat nonchalant. Die moet je in een weken in koud water, vooral niet in lauw of warm water, want dan lost het meteen op.
Ja, precies.
En dat wil je niet. Klinkt stom, maar dat wil je niet. Je weekt het in koud water en dan wordt het een beetje glibberig. Dan heb je aan de andere kant een pannetje met de warme vloeistof. Laat je de gelatine, die al een beetje glibberig is, daarin zakken. Roert het 1 of 2 keer om en dan is dat gelatineblaadje verdwenen. Ja. Ondertussen is de suiker opgelost. Dat is de basis. Je laat het afkoelen in een vormpje, als je het wil storten.
Doen we dat met zo'n siliconen matje?
Dan wordt het weer wat ingewikkelder. Want je kunt wel een siliconen vormpje gebruiken, maar zo'n matje niet. Want visualiseer. Ja, als je het omkeert en je hebt een matje met 9 holletjes.
Zou typisch iets voor mij zijn.
Dat wordt een slagveld.
Ja.
Dan zou je het eigenlijk eerst weer moeten bevriezen, dat je een soort damschijfjes krijgt.
Ja.
Of je neemt individuele vormpjes, dat kun je het makkelijk storten. Je hebt ook wegwerpvormpjes van aluminium, die kun je weer afscheuren.
Die kan je niet ook gewoon kopjes doen? Leuke hele kleine, schattige theekopjes of zo?
Zeker, ja. Esthetiek is belangrijk. Klassiek wordt de panna cotta geserveerd op een plat bord, een beetje een royaal bord.
Ja.
En dan stort je daar die panna cotta op en je doet daar nog wat dingen.
Maar hoe lang heb je het dan laten stijven?
Daar zeker. Gelatine heeft als eigenschap, klein zijsprongetje, dat het pas beter begint te werken als je het wat langere tijd laat afkoelen. Het begint sowieso pas te binden naarmate het kouder wordt. Onder een bepaalde temperatuur zie je dat het een beetje klodderig wordt. En als je dan nog wat langer wacht, of je maakt het kouder door het bijvoorbeeld in de koelkast of in de vriezer te zetten kort, dan stolt het sneller.
Ja.
Maar dat stollen, dat gaat nog misschien wel 48 of langer door, ik heb het even niet paraat, misschien wel 72 uur. Dan wordt die werking van gelatine nog steeds sterker. Dat gaat door.
En wordt dus daarmee dat gerechtje dan ook steviger?
Ja, daar moet je rekening mee houden. Als je bijvoorbeeld op korte termijn die panna cotta nodig hebt, dan probeer je dat zo snel mogelijk af te koelen met de trucken. Door bijvoorbeeld bakken met ijswater waar je de vormpjes in zet.
Oh ja.
Je kunt de vormpjes, als je bekertjes of zo gebruikt, die kun je al van tevoren in de diepvries zetten. Dat ze min 20 zijn.
Ja.
Dan koelt de vloeistof sneller af.
Maakt je wel een klap, hè? Dat kan niet misgaan of zo, dat hij dan gaat niet schiften.
Nee,
of
hoor.
Zo.
Nee, nee.
Dat is hierbij niet.
Nee. Wat ook helpt is dat je een pan hebt met de room en de gelatine, dat je die overgiet in een andere kom of in een schenkkan.
Oh ja, koelt die ook af.
Die pan die blijft namelijk een behoorlijke tijd heet. Wat ik zelf ook wel eens doe, gisteren nog bij een kookles, dat ik zeg, nou weet je wat, gebruik de helft van de vloeistof, die verwarm je in de pan. En de andere helft die je nodig hebt, die zet je van tevoren koud in de koelkast. En pas op het laatste moment, als je gelatine is opgelost, dan ga je ze weer mengen.
Juist,
dan ben je al een heleboel hitte kwijt.
Precies. Ja, want ik begon net over schiften, maar met dat vetpercentage is schiften niet echt een reëel probleem.
Nee, schiften, dat kan gebeuren als je bijvoorbeeld zuren toevoegt. Ja, en dat is hier niet aan de hand.
Nee, maar wat kan er eigenlijk wel misgaan? Ik denk zomaar aanbranden.
Ja, als je de ouderwetse traditionele panna cotta maakt, dan laat je het gewoon heel lang op een laag vuur staan. Het hoeft helemaal niet keihard te koken, maar je wil gewoon dat het wat vocht verliest door verdamping. In dit geval, het enige doel is dat de vloeistof warm genoeg is om de gelatine op te lossen en de suiker op te lossen. En dan wil je het weer zo snel mogelijk koud hebben.
Hier volgt een subjectieve vraag. Hoe kan het dat een gewoon punnikje minder lekker smaakt dan panna cotta?
Wat is volgens jou een gewoon puddingje?
Nou ja, zoals waar we in Nederland mee groot geworden zijn.
Ja,
zo'n
de structuur is anders. Veel puddingjes, ook in de Franse keuken, patisserie, wordt de slagroom geheel of gedeeltelijk stijf geslagen, dat er lucht in komt. Dit is niet zo. Dit is wel een stevig puddingje. Er zit nul lucht in. Het wordt verwarmd en in een vormpje gedaan. En dat is het. Dus het volume neemt ook niet toe. Het gaat niet stijgen, opzijgen, rijzen of zo.
Nee.
Wat je in een bekertje of in een glaasje of een vormpje
dat
gooit, dat is het. Ja.
Ja, maar maakt het dat lekkerder? Want ik denk eigenlijk zelf, mijn vermoeden is dat het gewoon komt door het gebruik van die room. En dat in Nederland dat men gewend is om de puddingjes wat magerder te maken.
Dat
of
zou
is dit,
kunnen, ja.
Is dit, ben ik nu aan het vet shamen?
Nee, dat kan. Een Bavarois. We hebben er wel eens een Charlotte gemaakt in deze show.
Ja.
Die je dan in een tulband doet met een mooi lintje erom en vruchtjes eromheen. Daar gaat geslagen room in. Soms gaat er ook nog ei doorheen, eidooier of geslagen eiwit. Dat maakt het weer wat luchtiger. Als je iets luchtig maakt, dan wordt de smaak ook wel wat subtieler.
Ja.
Hier heb je we zijn nog niet aan de smaakstoffen van hier toegekomen. Maar hier heb je de vloeistof die je gaat stollen. Het levert ook een heel ander mondgevoel op. Dat is misschien waar je ook een beetje aan refereert. Panna cotta, dat is een beetje een compact ding. En dat smelt in je mond. Terwijl een mousse of een bavarois, dat is een hap lucht.
Ja, ja ik moet zeggen, ik ben dol op panna cotta. Hangt wel een beetje van de smaak af. Mm-hmm. Ik vind natuurlijk gewoon de basissmaak al lekker. Ja. Ik ben ook dol op vanille. Ik heb zomaar het vermoeden, want ik zie allemaal kleine zwarte puntjes in deze panna cotta die je hebt gemaakt. Dus je hebt er vanille in gedaan. En dan gaan we niet met essence werken, hè?
Nee, wat mij betreft niet. Ook niet met vanille suiker. Maar hou dan maar bij de pure roomsmaak. Of neem wat ook kan als alternatief. Tonka-bonen die je mee laat trekken.
Hebba, dat vind ik ook een beetje zo'n zalfsmaakje.
Er zijn mensen die kunnen helemaal niet tegen. Die hebben een associatie met babyzalf.
Ik zit daar tegenaan.
Dan is het misschien overgedoseerd. Of je hebt het te lang laten trekken. Of
kan je niet dan gewoon beter chocola doen?
Dat kan. Cacao kun je nemen. Je kunt koffiebonen mee laten trekken en dan zeef je het. Lavendelbloesem, lavendelbloemetjes.
Dat vind ik wel een klein beetje toiletspray soms.
Ook daarvoor, als je het subtiel doseert, dan kan het prima. Je kunt bijvoorbeeld.
Maar Vlodder spreekt hoor. Ja. Maar nee, ik ben het subtiel is natuurlijk not my middle nemen.
Je kunt ook groene kruiden nemen, zoals tijm of rozemarijn.
Is ook lekker.
Dat is alweer een stuk exotischer.
Ja, en ook hartiger.
Ja.
Dat maakt het ook leuk.
Je kunt
maar vanille is echt wel mijn droompannacotta. Ja. Maar dan moet dat wel met zo'n vanillestokje, zo'n zwart stokje.
Ja, ik heb hier eentje voor je liggen. Dus
ik zie het.
Ik zal even kort iets vertellen. Ja, vanille is een tropisch product. Vaak uit landen die nogal gevoelig zijn voor misoogsten. En dat maakt soms ook dat zo'n peul, dat is een wonderlijk iets. Een heel lang verhaal ga ik nu niet doen. Misschien een andere keer doen we een special over vanille. Maar het is een soort boon met piepkleine stippeltjes en dat zijn de zaadjes.
Ja.
En als je het eet, dan knispert het ook een beetje tussen je tanden.
Ja.
Het is niet hard. Je haalt die zaadjes uit die peul.
Schraap je eruit, hè?
Ja, en de peul zelf, die laat je meetrekken in de room. Die kun je daarna weer uithalen en afspoelen en drogen. En voor een ander gerecht gebruiken. En ik heb ook wel eens gehoord dat ze die vanillepeulen bij de familie Mars van de repen helemaal drogen en tot poeder vermalen. en daar doorheen doen als smaakmaker. Dat is natuurlijk veel goedkoper dan dat je die zaadjes gebruikt.
Ja, maar laten we duidelijk zijn. Vanillestokje is niet goedkoop. Ik weet niet, wat kost een vanillestokje, kan je dat zo zeggen?
Of? Nou, als je naar de supermarkt gaat, dan zie je een soort reageerbuisje met een plastic stopje. Ja. Er zit er één zo'n boon in. Ja. Dat kost misschien wel €7
of
zo.
Dat moet je ook eigenlijk niet doen, hè?
Nee.
Wat moet je dan wel doen?
Ga naar bijvoorbeeld een markt. Zorg dat er een plek is waar veel vanille wordt verkocht. Dat je verse vanille hebt. Als je een hele oude droge stok hebt, dan is die ook lastig.
Droge stok, ja, nooit leuk.
Dat is een beetje lastig te verwerken, want je wil hem in de lengte doorsnijden. En dan is die heel breekbaar, knapperig en zo.
Maar het is zo de moeite om wel...
Voel maar even, ik heb hier een halfje neergelegd. En dat is een beetje soepel, een beetje leerachtig.
Ja.
En die kun je ook makkelijk splitsen. Nou, dus in de lengte splijten.
Kan ik nu ook gewoon kan een tanden hapje, even
inzetten? Ja, dat kan je doen, maar het smaakt wel naar vanille, maar het is een beetje raar.
Ja, ik vind het lekker.
Ja, het ziet een beetje uit als een soort stokje zoethout, maar het is veel soepeler.
Het is zo de moeite waard om het echt met echte vanille te doen en niet met van die nep vanille.
Ja, en die vanille die je dan koopt, nou, als je die weer goed verpakt in een ziplock en dan in de koelkast weglegt, geen licht erbij en een lage temperatuur, kun je best lang bewaren. Zo'n stokje, als je voor 4 mensen panna cotta maakt, heb je misschien een half stokje wel genoeg.
Ja, dus dat valt dan wel weer reuze mee.
Omdat je echt een hele goede smaak hebt.
Je hebt nu eentje gemaakt, basis panna cotta vanille. En daaromheen rood fruit. Dat is wel een van de bekendste panna cotta's, denk
ik.
Hè? Ja,
zeker.
Dat is de classic one.
Ja, en dan kun je zeker in de zomerdag vers fruit gebruiken. Sorry mensen,
het
is zwaar herfst, maar ik wil graag even het woord zomerdag.
Nou, dat is er maar uit.
Vers fruit, bessen, aardbeien, bramen, frambozen.
Je zei coulis maken, zeg je dan heel makkelijk.
Je kunt heel fruit gebruiken als het er is, vers. Of als je bijvoorbeeld nog iets in de diepvries hebt, of vers fruit, kun je, als je een overdaad hebt, een coulis van maken.
Ja.
Kook je dat kort met wat suiker. En nog een keertje door een zeef duwen. Een beetje water kan erbij, of een scheutje witte wijn. En dan krijg je eigenlijk een soort gladde saus van rood fruit. Daar kun je dan langs de panna cotta druppelen, een beetje eroverheen.
Ik zit ondertussen al een beetje stiekem te smiksmauzen.
Het is ook wel aardig trouwens om ook een Aziatische variant te maken. Je kunt die panna cotta kun je ook vertalen naar bijvoorbeeld iets met een deel room en een deel kokosmelk of kokosroom.
Ja.
En daar dan bijvoorbeeld citruscomponent in stoppen of citroengras of limoenblad. Ook daarbij niet te lang mee laten trekken, niet te veel. Probeer het een beetje. Je kunt ook op internet natuurlijk een receptje zoeken. Het gaat erom dat je een zachte structuur hebt.
Nou, die zachte structuur is er. Er zitten geen klontjes en toestandjes in. Er zit wel echte vanille in, heerlijk. Ja. Er zit een fantastische rood fruit, zoet. Ik had het al over, je kan het ook met chocola maken. Je hebt het dan over tonkabonen. Nou, daar stap ik nu even overheen. Je kan het ook met mango bijvoorbeeld maken. Je kan ook met mango en kokos werken, toch? Ja. Een beetje meer tropisch.
Ja, precies.
Dus ook lekker.
Ik wil nog heel eventjes terug naar de vorm. Voor jou heb je nu een bordje met een gestorte panna cotta. En als je thuis denkt, van, nou, ik krijg bezoek, maar ik vind het iets te spannend. Of het wel makkelijk uit die vormpjes komt. Of het genoeg is gestold. Dan kun je het ook in een, wat je al suggereerde, een theekopje doen. Elegant kopje. Of in een glas. Dan kun
is
je
dit een deelportie trouwens? Want ik ben al heel ver.
Nou, die portie die jij hebt valt niet zoveel meer te delen. Nee, dat is... Maar dan trek ik gauw die andere naar me toe.
We hebben er nog één.
Ja.
En die is in dat... Sorry, mondvol. Die is in dat glaasje.
Mm-hmm. Ja. Ja, ja, ja.
En dat is eigenlijk een soort safety panna cotta.
Ja, het schiet me trouwens er binnen dat je ook in de hartige sfeer kunt gaan denken. Ik had laatst in een restaurant een panna cotta van tomaat. En dan gaat er natuurlijk wat zout doorheen in plaats van suiker. En een soort puree, een hele zachte puree van lekkere tomaat. Die moet wel zo glad zijn door een zeef dat er geen stukjes meer in zitten. Dan eet het niet meer zo leuk.
Nou is het grappige bij tomaat natuurlijk ook als je hem verwarmt. Dan komen er ook allerlei andere smaken weer naar boven. Dus je kan... In een rauwe tomaat kan je zoet proeven. Maar je kan ook zuur en hartig proeven.
Ja,
dus daar kan je dan natuurlijk mee spelen. Maar je zegt nu even zo langs de neusweg dat je zout erin moet doen. Maar toch niet voor de basis van de panna cotta, of wel?
Voor een basis van een hartige pannacotta zou ik dat wel doen.
Oh ja?
Anders heb je alleen de groentesmaak en dat kan soms wat wee zijn.
Ja.
Zout is net als suiker een smaakversterker. Mm-hmm. In de zoete pannacotta versterkt het romige, het vanilleachtige. En als je een hartige pannacotta maakt, dan gebruik je zout als smaakversterker.
Ja, ik denk altijd bij pannacotta. Het ziet eruit als... Nou, het is echt een bereiding natuurlijk. Mm-hmm. En zo ziet het er ook uit. Dus je kunt veel succes hebben met pannacotta, terwijl het relatief niet moeilijk is.
Ja, als je dan zegt van wat zijn de risico's, dat je wat slordig werkt en niet keurig de hoeveelheid gelatine gebruikt die ervoor bedoeld is.
Ja.
Als je echt denkt van nou, ik heb pas overmorgen nodig, dan kun je misschien 10% minder gelatine gebruiken. En zeker als je het in een glaasje doet, want dan hoef je het niet meer om te kiepen.
Nee.
Dan is het hooguit wat zachter.
Maar dat is jouw de eer te na, toch, als kok?
Ja, de proof of the panna cotta is in de eating. En het mooie is als je het dan gestort hebt en niet
precies.
In de glaasje.
Dat
vind ik een beetje, daar maak je iets te makkelijk vanaf.
Nou, bij de foto's op Insta zie je twee varianten. In het glas en die gestort op een bord. Het recept komt natuurlijk ook op onze receptenzoeker, op smakelijkpodcast.nl, op onze website. We gaan even naar de moeilijkheidsgraad. Wat zou jij zeggen van 1 tot 10? 10 is heel moeilijk.
Nou, ergens tussen de 3 en de 4.
Oh, dat is best wel makkelijk.
Best makkelijk.
Instapmodelletje.
Ja. Ja, het is niet voor niets een van mijn favorieten.
Nee, precies. En dan de prijs.
Je kunt al heel subtiel met die vanille werken.
Ja.
En als je alleen de room hebt met een heel klein beetje vanille of een andere smaakmaker erbij, mm-hmm. dan is het denk ik dubbeltjes werk per portie.
Nou, ik vind het heel erg lekker. Het is heel betaalbaar. Je kan ermee scoren. Het is leuk voor de feestdagen nu al.
Ja.
Kortom, panna cotta. Lang leven panna cotta. Eet jij het zelf ook veel?
Nou, ik zal niet zeggen dagelijks, nee, maar toch waarschijnlijk wel eens in de twee weken, soms eens in de week.
Nou, dankjewel, Keukenprins Pieter. Deze aflevering zit erop. Kijk op onze website, ik zei het al. En kijk via de handige receptenzoeker hoe je dit zelf thuis kunt maken. Smakelijkpodcast.nl. Tot volgende week.